uiteindelijk een mens is dat voor ons tegen echt een heel klein salaris die koffer dat ruim in moet zien te krijgen.
Ik zeg dit altijd wel tegen mijn vrouw hoor.
Nou ja. Maar dat is waarschijnlijk omdat je zelf dat ding moet slepen.
Ja, precies. Ik moet gewoon een 4 kinderen politiek. Maar ja.
Nu krijgt het gesprek een hele bijzondere wending.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
Martin, terug van weg geweest uit de stad der liefde. Was een heel romantisch tripje geweest, toch? In vakantie. Oh, je was met de kids.
Ja, het is wel heel gezellig. Of het per se heel romantisch was, dat weet ik niet.
Hoe staat het in Parijs eigenlijk? Want we gaan het zo meteen hebben over de arbeidsmarkt. En dat we overal handjes tekort komen. Maar werd daar wel op tijd jouw glaasje wijn aan tafel gebracht?
Ja. Behalve dan dat het nog steeds mijn glaasje spaarrood is. Maar,
Ja, dat vergeet ik elke keer.
Zelfs die dagen in Parijs lukte dat met moeite overigens. Maar goed, ander verhaal. Nee, ik kon daar niks van merken. Maar dat zegt natuurlijk niet zoveel. De prijzen waren weer ouderwets hoog. Maar ik heb geen last gehad van arbeidstekorten in die dagen dat ik in Parijs was. Ja,
ik zag echt een stroom van Nederlandse toeristen.
Ging er veel,
vrienden en bekenden. Bij mij was het een beetje het verhaal van ik zou ook naar Parijs gaan, maar ik ging uiteindelijk niet. Ja. Dat had wat werkomstandigheden. En een oudste dochter die ziek was.
Ja.
Dus kon ik helaas daar niet aan meedoen waar jij zo lekker was. Maar de foto's zagen er prachtig.
Ja, bij ons was het uitgesteld genoegen. Want zoals veel mensen van alles nog wat gecanceld in coronatijd. En nu moest het er alsnog van komen.
Nou, hartstikke goed. Nou, het is een opmaat naar de arbeidsmarkt. Laten we eventjes beginnen met te gaan luisteren naar Dick Benschop. Want bij Schiphol was het één grote kommer en kwel. De piloten moesten ongeveer zelf de koffers erin smijten, ook door handjes tekort. En het was lang wachten, maar uiteindelijk kregen we iets te horen van Dick Benschop.
Ja, de meivakantie op deze manier, dat doet pijn. En daar bied ik ook mijn excuses voor aan onze passagiers. De lange wachtrijen. Het is ook gebeurd dat mensen echt hun vlucht gemist hebben of hun vakantie in het water is gevallen. Gelukkig, met vertraging, zijn veel mensen uiteindelijk toch weggekund. Maar dit is niet het kwaliteitsniveau wat we van Schiphol verwachten. Dus dat moet naar de zomer toe ook anders.
Even buiten die hele problematiek die we zo ook gaan bespreken. Maar wat vond je überhaupt van zijn leiderschapsrol? Want iedereen had zoiets van, waar blijft Dick Benschop met zijn verklaring?
Ja, dat was opmerkelijk hè. Ja, hij trad pas naar voren nadat dat wij er heel kritisch over schreven. Mijn collega Iteke die natuurlijk de vinger op de zere plek legde van waar is eigenlijk het gezicht van Schiphol in dit drama?
Ja, er bleek een coronagevalletje ook, maar die was weer wat later.
Ja.
Goed.
Dus dat was natuurlijk wel zeer opmerkelijk. Ja, ik begrijp eerlijk gezegd, ik begrijp überhaupt niet helemaal hoe het kan. Want, maar goed, ik ben geen baas van Schiphol, geen baas van KLM of iets dergelijks. Maar denk je weet toch van tevoren hoeveel mensen er gaan komen. Maar ja, we hebben het in het verleden ook wel vaker gezien. Dan gaat het dan helemaal mis. Natuurlijk dat toen die wilde staking uitbrak, dat het dan misgaat, dat begrijp ik natuurlijk wel. Daarvoor is de wilde staking.
Vind je dat niet een beetje flauw van die bonden? Dat ze weten, we kunnen eindelijk allemaal weer op reis en dat je dan juist gaat zitten staken?
Nou ja, het is een wilde staking, hè? Dus het kan niet van de bonden.
Nee, sorry, van die medewerkers.
Ja, je kan ook andersom. Je kan het ook andersom uitleggen. Ja, dan is de druk natuurlijk het hoogst. En dan kan je natuurlijk dit punt bereiken. Dat je zegt, nu ben ik er gewoon klaar mee. En we hebben natuurlijk ook wel verhalen gelezen van binnenuit over de omstandigheden waarin mensen werken, de betaling van mensen. Ja, als je mensen jarenlang denkt te kunnen uitwringen. Ja, dan kan je dit een keer terug verwachten.
Ja.
Alleen het opmerkelijke was natuurlijk dat als het op zo'n dag met een wilde staking een puinhoop wordt, dat is nog wel te begrijpen. Maar als het in de periode daarna een puinhoop blijft, gewoon omdat je het domweg allemaal niet kan verwerken, dan begrijp ik niet zo goed wat er mis is met je planning.
Ja.
Dat moet je toch kunnen zien aankomen. Dus in die zin vind ik het echt heel, heel wonderlijk. Ik bedoel, het mag toch geen verrassing zijn dat mensen die een ticket hebben geboekt, dat die dan ook vervolgens ook op Schiphol verschijnen, toch? En ook vermoedelijk een koffer bij zich hebben.
Ja.
Goed, ik was blij dat ik naar Parijs was gegaan.
En dan had je ook niet een beetje zoiets van, het werd bij ons eigenlijk omgebracht als ongeveer het grootste probleem op aarde. Er zijn op dit moment, dat weten we heel goed, erger dingen in de wereld, maar we moesten wat langer wachten op het vliegveld.
Dat is tegelijkertijd ook weer, dat zeker. Ik zag ook VVD-Kamerlid Koerhuis zitten, geloof ik, die ook daar in het weekend speciaal naartoe was gegaan. Even net een jasje dat aangetrokken. En daar verschrikkelijke verhalen hoorde. Alsof hij bij Kamp Moria op een reportage was gegaan. Nee, natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel weer, weet je, de andere kant. Ik bedoel, verplaats je daarin. Ik bedoel, heel veel uitgestelde vakanties. En je gaat een weekje vliegen met je kinderen. Je bent al blij als je ze een beetje zoet kan houden. Als je 2 uur van tevoren moet inchecken. En dan vervolgens het vliegtuig in. En vervolgens gebeurt het allemaal niet. En je staat er uren en uren en uren. Ja, daar zou ik ook strontzagrijnig worden. En zeker ook omdat je weet. Van, ja, maar het is toch geen verrassing dat ik hier ben. Met mijn gezin. Ik bedoel, hallo. Dus dat is natuurlijk. Je kan alles relativeren. En het is ook niet het ergste op aarde. Maar dat mensen daar stikzagrijnig van worden en daar geen begrip voor hebben, dat snap ik dan alweer.
Ja. Hey, leg eens even uit, als je wil, aan de luisteraars van, je hoort in die Schiphol-discussie horen, ja, dat heeft te maken met dat ze te veel flexwerkers in dienst hebben. Nou, je kan ook dus inderdaad de kaart spelen, zal er gewoon zelf sowieso het beter moeten organiseren. Maar waarom werd dat echt een hele discussie eigenlijk over die Nederlandse arbeidsmarkt, wat er bij Schiphol gebeurt?
Nou, omdat daar een paar dingen wel samen kwamen en dat had te maken met de betaling van mensen, dat had te maken met de contracten van mensen. Het gaat ook allemaal, die bagageafhandelaars die werken in dienst van die luchtvaartmaatschappijen, waarbij het ook een discussie is over het aantal van die bedrijven die op Schiphol actief zijn, of dat er niet te veel zouden zijn en of die concurrentie niet te morend is, waardoor je ook gewoon qua arbeidsvoorwaarden dreigt naar het laagste putje te gaan. Het heeft ook te maken met mensen die, nou, dat viel me op in een reportage die ik las. Er zitten heel veel mensen die daar werken, die 40 of 50 plus zijn, die dat werk al heel erg lang doen. Zwaar fysiek werk, eigenlijk helemaal verder geen uitzichtmogelijkheden op verbetering of iets dergelijks. En toch wel min of meer daarin vastzitten. Ja. Sommige mensen vinden dat misschien ook wel prima, hoor. Het is ook wel overzichtelijk.
Dat het killing is. Ik heb toevallig een keer voor een reportage ben ik er een keer meegelopen, maar dat is bijna niet te doen qua die koffers zo gooien. Ja. Gooien moeten ze niet doen. Netjes.
Nee, toen ik dat lastig van, dat is ook wel even goed om je te realiseren. Ja. Dus dat kwam natuurlijk in samen. Ook het feit dat we natuurlijk in de coronatijd meer oog hebben gekregen voor cruciale beroepen. Nu bleek dus met een wilde staking onder een beperkt aantal mensen een totale luchthaven plat gelegd te kunnen worden. Met recht dus een cruciaal beroep. Dus in ieder geval een cruciale schakel in zo'n keten. Dus in die zin kwam er heel veel samen. En is het ook de vraag of het houdbaar is als je zo die druk op die arbeidsvoorwaarden blijft leggen. Dan bouw je chagrijn op bij mensen of meer dan dat. En heeft de vakbond dat niet meer in de hand.
Ja. En kan je dan zeggen, door die arbeidsmarkt in Nederland, dat is werkgevers, dit soort, ik wil niet zeggen foefjes, maar naar mogelijkheden zijn gaan zoeken, omdat ze zelf vinden dat die arbeidsmarkt te weinig flexibel is. Dat je te moeilijk van mensen afkomt, als het slecht gaat met je in je bedrijf. En dat je dus dit soort contracten gedaan
hebt. Het is heel goed om te realiseren dat deze delen van de arbeidsmarkt er ook zijn. En die zijn er echt niet alleen maar op de bagageafhandeling. En natuurlijk wel interessant. Het zijn natuurlijk ook wel vaak functies, niet altijd, maar die ook wel min of meer onzichtbaar zijn. Waardoor wij staan natuurlijk helemaal niet bij stil als we onze koffer toch iets te vol hebben geladen en iets te zwaar. Dat het uiteindelijk een mens is dat voor ons tegen echt een heel klein salaris die koffer dat ruim in moet zien te krijgen.
Ik zeg dit altijd wel tegen mijn vrouw, hoor.
Maar dat is waarschijnlijk omdat je zelf dat ding moet slepen. En bij de aankomst in het appartement is drie hoog moeten. Precies. En niet omdat je heel veel medelijden hebt met die bagageafhandelaar die tegen een minimumloon. mensen van. Oh,
nou, even een sidestep. Ik reis met 4 vrouwen, want het zijn 3 dochters die ik heb en een vrouw natuurlijk. En als ik 1 ding geïrriteerd van word bij een hotel, is dat er inderdaad daar de ene naar de andere koffer uit die auto komen, dat je als een soort pakezel op je vakantieadres bent aangekomen. Waar je 3 uur van moet bijkomen. Maar dat is klein leed.
Maar dat is toch jouw rol? Dat is jouw bijdrage. Op zondag het vlees snijden en de koffers slepen. Ik vind het vrij overzichtelijk over een jaar. Eenzelfde verhaal is natuurlijk ook op te hangen aan de distributiecentra. Waar natuurlijk de vakbonden ook steeds moeilijker ook binnenkomen. En daar is natuurlijk vooral ook problemen, ook met heel veel flexibele, contracten, met lage betaling, moordende concurrentie op arbeidsvoorwaarden, ook relatief onzichtbare functies, waar wij natuurlijk allemaal grootschalig gebruik van maken door allemaal online te bestellen. Ik doe het zelf ook. Waarbij je natuurlijk ook afvraagt van, hou je daarmee ook als consument, en dat komt ook hier naar boven, als consument hou je dat systeem natuurlijk ook in stand. Ja, niet expres, maar dat is het onderdeel van dat systeem. Dat kan je ook denken van de flitsbezorgers, van de maaltijdbezorgers, de taxichauffeurs die je via een app kan bestellen. Ja, allemaal reuze handig. Maar we hebben onderdelen van de arbeidsmarkt gecreëerd met elkaar, waar het niet fijn toeven is.
Ja. Denk je trouwens niet dat dat een gat in de markt zou zijn? Als je dus bijvoorbeeld een flitsbezorger gaat worden, waar je wel die arbeidsvoorwaarden voor je werknemers goed geregeld zijn, dat mensen daarop aan gaan slaan?
Dat is dus de vraag. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar ik weet niet of Ja, als ik heel eerlijk en kritisch naar mezelf kijk, weet ik niet of ik zo zelf ook redeneer. Dat veronderstelt ook dat wij als consument ook daar een ethische keuze in maken. Terwijl we uiteindelijk vaak ook gaan voor bijvoorbeeld de online bestelling die gratis wordt bezorgd. Ik bedoel, je weet natuurlijk, dit kan niet uiteindelijk. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk een paar grote concerns die gewoon hun dominantie op de markt natuurlijk verdienen door met gratis bezorging en gratis retour alles te organiseren en daarmee ook potentiële concurrenten op voorhand al wegduwen. Ja, daar doen wij natuurlijk gewoon aan mee, want dat zijn wel precies die partijen die gewoon een groot aanbod hebben, die goed zijn in de prijs. Nou, dat geldt natuurlijk voor de taxi via de app, geldt natuurlijk ook. Dat is een superhandig systeem vanuit de consument bezien. Dus ja,
ik heb het altijd met Amazon. Ik altijd denk van Bezos, hoe je het uitspreekt. Democraat en altijd zijn mond vol over wat Trump allemaal verkeerd doet.
Ja.
En dan denk ik, als je hoort hoe zijn werknemers aan het klagen zijn bij het bedrijf wat hij vertegenwoordigt. Maar ik geloof er ook wel in dat je op een gegeven moment, net zoals met milieu, misschien een keuzes gaat krijgen van, nou, ik wil vooral een bedrijf wat ook voor de arbeidsvoorwaarden doe je dat goed verzorgt.
Nee, dat zou te kunnen. Maar op die manier zou je ook verwachten dat, biologisch vlees automatisch dominant wordt in de markt. Dat is ook niet zo. Mm-hmm. Het blijft ook een afweging. Dus het zou zeker kunnen, maar ik denk dat je hier zonder wetgever uiteindelijk ook niet komt. Nou, je ziet bijvoorbeeld bij de bezorging, bij Deliveroo met name, heeft vakbond FNV daar ook een heel aantal zaken gewonnen om ook de nieuwe vormen van platformwerk toch in de traditionele mal van de CO te duwen. Of dat nou helemaal wenselijk is, weet ik niet. Maar dat ook de rechter stelt uiteindelijk wel paal en perk aan. Ik denk niet dat je helemaal op de consument kan wachten, denk ik eerlijk gezegd.
Ja, dat is die arbeidsmarkt. Dan even dat, wat eigenlijk een beetje het logische gevolg daarvan is. Ik weet eigenlijk niet of dat zo is, maar daarom zit ik even te twijfelen over mijn woorden. Het handjestekort, wat je uiteindelijk ook krijgt. Dat is toch even iets een ander thema wel.
Ja, nou dat zou juist in het voordeel van deze mensen kunnen werken. Ja. Als de tekorten ook daar ontstaan. Dat is ook even de vraag of dat zo is.
Ja, zullen we gewoon eerst eens even luisteren naar een restauranteigenaar uit Harderwijk, die daar heel erg mee kampt.
Ja.
Bepaalde tijden. Je zit s'avonds lekker thuis en de andere ochtend ga je er vroeg naartoe. Ja, dat is anders dan in de horeca. De horeca is natuurlijk niet wat je zegt van we verkopen hier topsalarissen. Maar ja, ik ga niet iemand aannemen die amper ervaring heeft en betaalt meteen een topsalaris. Dat moet je ook verdienen. De generatie van hard werken, lange dagen maken. Ik mis ze gewoon. Ze zijn er gewoon niet.
Ja, en daarom moeten we weer langer wachten op onze lat op het terras. Wordt het iets een tijd waarin we daar gewoon maar aan moeten wennen?
Ja.
We hebben nu net berichtgeving gehad over de NS'en. Minder treinen die gaan rijden.
Ja.
Kortere treinen. Omdat ze personeelstekort hebben. Nou, je ziet op alle vlakken.
Ja.
Het gaat er gewoon een beetje bij horen in Nederland.
Ik denk het wel.
Ja.
Nee, niet alleen in Nederland. Ja. Dat is het oude verhaal van de vergrijzing. En het is ook wel opvallend. We hebben de draad gewoon van 2019 weer opgepakt. En in verhevige mate. Dat is echt wel de krapte op de arbeidsmarkt is in de loop van vorig jaar heeft hij echt de records van 2019 gebroken. En in 2019 waren al de records van 2007, 2008 gebroken. Dus het loopt heel erg hard op. En nu zodanig dat niet alleen werkgevers het merken en ook niet dat je het alleen maar ziet aan de vacature advertenties de teksten op bestelbusjes of de plakaten op de winkelruiten. Maar dat je het ook gewoon inderdaad ook merkt aan de dienstverlening. Mm-hmm. En dat kon ik me eerlijk gezegd van 2019 nog niet echt per se herinneren. Maar dat speelt ook nu wel degelijk. De horeca had natuurlijk wel een heel specifiek probleem ook na corona. Heb het natuurlijk heel zwaar gehad in de coronatijd. Het stond er voor aan de rij als er weer een lockdown was om gesloten te worden. Heel veel personeel, flexibel personeel, in heel veel gevallen is weggelopen. Onder andere naar de GGD hebben daar natuurlijk ontdekt van, maar je kan ook iets beter betaald worden dan in de horeca. Dus was voor de horeca niet makkelijk om personeel weer terug te krijgen. In de tweede en derde kwartaal van vorig jaar was de horeca absoluut de sector met de meeste vacatures relatief gezien. Dus op een gegeven moment hadden ze 83 vacatures op 1000 banen. Dat is echt heel hoog. Dat is in het vierde kwartaal weer wat gezakt. Dus daar is de druk er iets van af. Maar nog steeds boven het landelijk gemiddelde. Dus heeft ook wel een tijdelijk effect gespeeld. Wat het echt extreem heeft gemaakt. Maar ja, ook de horeca ontkomt hier niet aan. De bouw, dat is op dit moment de IT. Dat zijn de de sectoren met relatief de meeste vacatures. En dan ook handel. Dus dat zitten onder andere ook de winkels in en de horeca. Dat zijn echt de toppers.
En je zegt niet alleen Nederland, in heel Europa, heel de wereld. Als je wat cijfers daarbij pakt.
Van, nou, in ieder geval de westerse wereld.
Voor ons in verhouding met andere landen.
Nou, dat het tempo waarmee je die vergrijzingsgolf ingaat, is wel een beetje anders. Ik bedoel, in Japan zien we natuurlijk een soort van voorbode. Daar lopen ze al een beetje ahead of the curve, zeg maar. Ik weet niet helemaal het tempo per land precies. Mm. Maar je ziet wel, er zitten wel verschillen in. Maar grosso modo zie je dat de hele westerse economie te maken heeft met een soort vergrijzingsprop. En daar kruipen natuurlijk nu langzamerhand, maar gestaag naartoe. En je ziet dus ook bijvoorbeeld alle Europese landen ook de discussie hebben over de pensioenleeftijd. Nou, bij de ene gaat het wel sneller dan de andere. Mm. We hebben net de verkiezing van Macron gehad. Nou, die durft het aan om een pensioenleeftijd van 65 te opperen. Nou, dat was blijkbaar al. Maar goed, het was in ieder geval niet heftig genoeg om zijn winst te ontnemen. Maar blijkbaar was dat al heel.
Ook omdat ze altijd weten dat er allerlei weer lijntjes zijn waar je er onderuit kan komen in Frankrijk.
Maar blijkbaar was dat al heel controversieel. Ja. Wij hebben die stappen natuurlijk de afgelopen jaren al gemaakt. Ook heel lang tegenaan gehikt. Overigens, en dat zijn discussies die eigenlijk in alle Europese landen spelen. Van die pensioenleeftijd moet omhoog, omdat de arbeidsaanbod maar te vergroten. Want de verhoudingen dalen heel rap. Maar we gaan. Dat gaat van. Als je vergelijkt de verhouding tussen de bevolking onder de 65 en boven de 65, gaat het echt heel hard. Dat is al heel hard veranderd van één oudere op vijf niet-ouderen. En we zijn onderweg naar 1 op 2. Dat is echt een totale omkering. En dat betekent dat je dus wel een hele bevolking moet bedienen op een terras, maar daar gewoon navenant veel minder mensen voor hebt. Ja.
Maar schets dat beeld dan eens. Wat zie je voor je? Dat op een gegeven moment gewoon weer minder restaurants gaan komen, omdat ze het gewoon niet kunnen bolwerken?
Ja. Nou ja, ik vind het niet zo makkelijk om te voorspellen, omdat niet alle diensten zijn per se, per definitie, zo arbeidsintensief als dat ze nu zijn. Hm. En dat is dus de vraag. Waardoor ga je. Je kunt ervoor kiezen om bepaalde diensten dan maar niet te doen. Nou, dat zie ik nu op korte termijn al gebeuren. Dat sommige horecazaken ervoor voor kiezen om maar een dag gesloten te blijven. Daarvoor kiezen, omdat ze dus niet anders kunnen. Omdat ze geen mensen hebben. Dat kun je natuurlijk gaan zien. Je kunt ook gaan zien op scholen dat ze gaan naar een vierdaagse schoolweek. Toevallig speelt dat mijn dochter. Nu net, dat is heel beperkt overigens, de ene week 4 dagen, de andere week 5 dagen. Omdat ze het gewoon niet meer rondkrijgen met ziektes en dergelijke.
Wordt nog weer lastiger. Dan moeten die ouders die dag juist weer thuis zijn. Kunnen ze ook weer niet werken.
Ja.
Dan...
Ja. Dus, en die discussie speelt ook al veel breder. Maar ja, dat is ook allemaal korte termijn. Ik bedoel, dat is niet voor de lange termijn. En dan is natuurlijk de vraag van hoe los je dat op? Kijk, idealitair los je dat natuurlijk onder andere op met te kijken of je op een manier het werk ook minder arbeidsintensief kan maken. Nou, voor de klas lijkt me dat ingewikkeld. Maar in de horeca is het natuurlijk al volop gaande. Ja. Misschien een beetje ongezellig. Maar,
zo'n robotje die bij je tafeltje komt?
Nou, het begint natuurlijk mee met gewoon bestellen via je QR-code. Ja.
Verschrikkelijk allemaal.
Ja, het is allemaal niet met zo. Ja, ik hou er ook niet van, want ik vind juist. Ik vind het wel fijn dat het gewoon ook. Het is een menselijke dienstverlening. Dat vind ik heel prettig. Overigens staat er ook wel eens een keer iemand aan je tafeltje die je liever niet aan je tafel had gehad. Ja. Maar goed.
Maar dat is dan ook leuk.
Misschien is de ergernis altijd nog leuker dan die QR-code. Ja. Dat is waar. Nee, ik ben er ook niet per se van. Maar dat ga je natuurlijk wel krijgen. En dat kan natuurlijk niet bij elk werk. Maar het geeft natuurlijk wel werkgevers en bedrijven natuurlijk wel een enorme stimulans om te kijken van kunnen we het werk ook anders inrichten. Ja. Dus je krijgt ook, als het goed is, investeringen in automatisering. Ja, of het er altijd per se leuker van wordt, is natuurlijk de vraag. Maar ja, het zal wel gebeuren. Het viel mij trouwens op met de terugweg vanuit Parijs. We waren met de auto deze keer. Bij allerlei tussenstops, aantal koffietentjes was al minder. En ik zat heel vaak te harnessen met enorme rijen koffieautomaten. Die staan ongetwijfeld al de hele tijd. Maar te pielen met mijn pinpas. En ik voelde me echt al een enorme bejaarde, wou ik zeggen. Maar ik ben een 50-plusser.
Die ongeduldige Frans in je nek. Die dacht, wanneer schiet hij
weer in? Maar niet. En ik denk van, oh ja, dat is de automatisering in de horeca bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat je het gewoon zelf pakt. En dat ga je natuurlijk volop. Ga je dat krijgen. Maar bijvoorbeeld in het onderwijs is dat ingewikkeld. In de gezondheidszorg is dat super ingewikkeld. En er zijn ook wel andere. In de bagageafhandeling waar we het over hadden. Daar is deels natuurlijk een automatisering mogelijk. Maar op een gegeven moment ergens in het proces zijn ook gewoon handen nodig. Ja.
Vroeger waren ze altijd vooral van linkerzijde heel bang van, nou, die robotisering, dat is heel eng, want eigenlijk heeft niemand op een gegeven moment meer een baan en er staat overal robots. Nu moeten we het eigenlijk gaan toejuichen als dit soort banen vervangen kunnen worden door robots.
Ja, dus dat is zeker, ja. Nee, ja, dus in die zin schiet het natuurlijk wel alle kanten op, die discussie. Het is denk ik zeker wel zo dat robotisering een bepaald soort werk zou kunnen vervangen en misschien ook wel overbodig maakt. Nou, ook dat is natuurlijk gebeurd. Dat heb je natuurlijk ook met name in de financiële sector natuurlijk heel nadrukkelijk gezien. Dat noemen we dan robotisering, maar het is ook gewoon automatisering. Waarbij je natuurlijk ziet dat bankkantoren zijn gesloten. Heel veel verzekeringswerk natuurlijk allemaal gewoon geautomatiseerd is. En de tijd dat er gewoon een hele rijen kantoorklerken zaten, die allemaal polissen zaten over te schrijven, of weet ik veel wat ze allemaal zaten te doen. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet meer zo. Dus in die zin is het natuurlijk ook heel veel veranderd. Dat is deels is dat een bedreiging voor een bepaalde categorie mensen, als je die niet bijtijds omschoolt voor iets anders. Want je hebt natuurlijk hier heel erg de korte en de lange termijn. Hè. Op de langere termijn zijn het oplossingen voor problemen op de arbeidsmarkt, of zijn het gewoon veranderingen die gewoon een gegeven zijn. Maar voor het korte termijn kan dat juist bij dit korte probleem zijn van die horecaondernemer heeft er niet zoveel aan. Als er misschien ooit een perfecte robot bestaat die inderdaad je kopje koffie komt bezorgen, die heeft gewoon nu. Mm-hmm. Je moet nu mensen hebben. En net zo goed is het voor een werknemer een probleem als die nu wordt vervangen door een machine. Maar voor de lange termijn zijn er natuurlijk wel mechanismes waardoor gewoon arbeid en kapitaal, om het dan even heel klassiek te zeggen, gewoon weer in balans met elkaar komen.
Ja. Hey, dan eventjes naar de Nederland.
En overigens nog even, dat is ook niet onbelangrijk, want ook de arbeidsproductiviteit zou daardoor toe kunnen nemen. En dat is wel van belang, want de arbeidsproductiviteit is in Nederland en in de westerse wereld blijft die heel erg lang achter. Dus misschien leunen ook wel veel te veel op arbeid. Dan zou het helemaal geen kwaad kunnen die productiviteit wat te verhogen. En dat is voor de welvaart uiteindelijk ook alleen maar goed, dat je met hetzelfde aantal mensen misschien wel weer meer kan doen en kan leveren.
Ja, nou, dat is een prachtig bruggetje naar het deeltijdwerk. Daar hebben wij af en toe discussie over. Je vindt mij soms wat conservatief, dat ik dan zeg van...
Nou, dat is geen mening, hoor. Dat is,
dat is gewoon een feit. Ja. ik zeg het altijd wel.
Dat bleek je net alweer over je klagen over de koffers van je... Maar goed.
Ja, dat is waar. Maar we zijn moderner ook aan het worden op de financiële redactie, want er werken steeds meer mensen vier dagen. Die dat graag willen, want dan hebben ze een dag waarin ze kunnen
zorgen. Komen ze gewoon niet.
Of komen ze gewoon niet. Nee. Maar en dan worden ze wel gewoon betaald. Nee, dat is helemaal niet waar. Maar jij hebt altijd zoiets van, joh, dat is nou eenmaal de tijd waarin we leven. Maar je kan het ook omdraaien. Je kan zeggen, nou, we hebben enorm tekorten. In Nederland is het wel een soort lui lekkerland met, ik wil maar 2 dagen of 3 dagen werken. We kunnen ook allemaal gewoon even wat meer dagen gaan werken, toch?
Ik geloof dat hier niet mensen 2 of 3 dagen werken.
Nee, nou, goed, niet specifiek bij de EFT, maar je hebt wel andere banen dat mensen natuurlijk doen.
Ja.
En zit er nou inderdaad een oplossing in om mensen gewoon wat meer dagen te laten maken?
Nou, dat denk ik wel. Ik bedoel, dat kan wel een oplossing zijn. Maar de discussie die wij natuurlijk hebben gaat over of je zelf mag bepalen wat de verhouding is tussen werken en vrije tijd. Mm-hmm. Dus dat is de ene kant. En de andere kant is van, zou je op een manier vanuit de beloning, vanuit de belasting, vanuit de overheid kunnen stimuleren dat mensen die dat willen en die dat kunnen wat meer uren gaan maken? Ja. En dat is natuurlijk wat mij betreft ook wel een iets andere discussie. Dat betekent niet te zeggen van de mensen die hier 4 dagen een week werken, die werken in strijd met het landsbelang.
Lekker dik mee.
Nee, precies. Dan heb je alleen maar argumenten bij weer. Maar bijvoorbeeld...
Ik vraag me namelijk af of veel mensen die nu 4 dagen werken, ook al zou je het aantrekkelijker maken die 5 dagen werken, Of ze dan inderdaad er toch voor gaan kiezen.
Ja.
Dat vraag ik me af.
Nee, dat vraag ik me ook af. Ja. Maar ik denk ook niet dat het probleem in eerste instantie ligt bij die 4 en 5 dagen, denk ik persoonlijk. Maar misschien ook bij kortere banen. Mm-hmm. Maar dat ook bij 4, 5 dagen zou dat kunnen spelen. Wat je natuurlijk ziet is dat Nederland is kampioen deeltijdwerk in de wereld. Ik denk dat vindt gewoon zijn oorsprong bij het akkoord van Wassenaar. Opa vertelt, jaren 80, toen het echt nodig was om de lonen te matigen. Iets wat een recept wat echt verouderd is, dat hebben we nu niet meer nodig. Maar toen was het logisch om alle puinhopen van de jaren 70 te repareren. Waarin de concurrentiekracht van Nederland echt werd uitgehold. En toen is er een deal gesloten om tegenover loonmatiging deeltijd in te voeren. Arbeidstijdverkorting, de ATV-dagen. Dat heeft aan de ene kant ook een enorme boost gegeven aan arbeidsparticipatie van vrouwen. En dat liep in Nederland ook nogal achter. Dus het aantal vrouwen dat werkt is daarmee, onder andere daarmee, ook enorm toegenomen.
Want vrouwen gingen daardoor eerder werken omdat hun man ook een dag vrij had? Of hoe?
Nou ja, ook omdat het geaccepteerder werd om een deeltijd te werken. Oh, zo, dus, ja. dus dat heeft wel uiteindelijk, dat is heel moeilijk om dat vast te pinnen, allemaal dat ene akkoord om die ene dag dat het getekend is. Maar je ziet wel dat er een soort trend is ontstaan waarbij het veel geaccepteerder was om ook in deeltijd te werken, ook in bedrijven. Nou, inmiddels dus ook bij DFT, een paar decennia later. Ik zeg het nog maar weer een keer.
Je moet hem toch even er nog weer in gooien.
Nee, maar dus in die zin zie je natuurlijk wel daar ook een trend ontstaan dat ook in Nederland wat achterbleef, de participatie van vrouwen enorm toeneemt. Alleen wel dominant in deeltijdwerk. Mm-hmm. En lang niet alleen maar tijdelijk voor de periode dat gezinnen kinderen krijgen. Of dat stellen kinderen krijgen. Maar of vaak ook nog al ervoor en daarna. En nu zie je een ontwikkeling die nog weer breder is. Dat heel veel, vooral ook jonge mensen, denken van nou, ik vind 4 dagen wel genoeg. Mm-hmm. Ik maak gewoon een hele andere afweging tussen dingen die ik belangrijk vind in mijn leven. En die baas die kan me wat. Maar er is meer in het leven dan alleen maar keihard werken.
Ja, ik hoorde, Hein zit hier, dat is onze regisseur. Die zegt ook heel vaak.
Zit je nu rot?
Ik kijk eventjes naar. Die zegt ook van ja, wat heeft het voor zin? Ik kan wel veel harder nog gaan werken. Ik kan toch het huis niet betalen wat ik wil hebben. En weet je, hier moet ik het toch maar voor doen.
Ja, nou, bijvoorbeeld. Ja. En misschien heeft hij wel een veel leukere 5e dag dan wij.
Oh, dat sowieso, denk ik. Hij schudt nee.
Nou, maar hij is die 5e dag er nooit bij. Als jij weer vloekend te tieren hier over de burelen loopt. Omdat iets niet gaat zoals jij wil. Ja. Maar goed, nee, nu wordt het allemaal heel particulier. Maar, maar je ziet dus wel dat er in Nederland is een soort structuur ontstaan. Waarbij deeltijdwerk wel heel grootschalig is. En dat is echt, vind ik persoonlijk, echt iets anders dan die 4 dagen. Want dat is nou juist een poging. Zeker ook als niet alleen vrouwen voor 4 dagen is, maar ook mannen voor 4 dagen. Om te kijken hoe je ook arbeid en zorg en de tijd voor je gezin, hoe je dat kan combineren. Maar natuurlijk, bedoel, als op een gegeven moment ook het potentieel van mensen die nog minder uren werken op is. Ja, dan zou het ook wel mogelijk kunnen zijn om te kijken of mensen die 4 dagen werken en de kinderen zijn op een gegeven moment ouder, dat je ze weer verleidt om die 5e dag te pakken.
Ja.
Maar het gaat er vooral ook om dat in Nederland is de werkloosheid krankzinnig laag. Maar dat is de werkloosheid volgens de officiële CBS-definitie. Het is zelfs een internationale definitie. Maar daarnaast hebben we gewoon een onbenut arbeidspotentieel van 1,3 miljoen mensen. En heel veel mensen daarvan, meer dan 500.000, zijn deeltijders die meer zouden willen werken. Mm-hmm. Kijk, daar gaat het natuurlijk om.
Ja.
Als we die eerst maar die benutten, en dan komen we daarna een keer toe aan de deeltijders die eigenlijk wel tevreden zijn met hun deeltijdwerk. Ja. Maar blijkbaar is er een enorme...
Maar die willen, dat is altijd lastig, want die denken, hé, mijn toeslag gaat er dan aan.
Bijvoorbeeld.
En dit voordeeltje, belastingvoordeeltje, kan ik dan geen gebruik meer van maken. En dan heeft het inderdaad heel weinig zin om het te doen.
Ja.
En een van de oplossingen zou er dan misschien in zitten van, nou, kijk dan of je dat bijvoorbeeld per uur zou kunnen doen, hoe je dat dan fiscaal wil belasten. Of...
Ja, nou, dat zal denk ik ook wel weer zijn nadelen hebben. Maar zeker, het is zeker zo dat je, hangt er heel erg van je inkomen af en ook wel van je thuissituatie, of je alleen bent of een stijl met kinderen. Maar er zijn natuurlijk heel veel gevallen aan te wijzen dat bij bepaalde inkomenscategorieën het nauwelijks loont om meer te gaan werken. Daar hou je netto relatief zo weinig van over, door inderdaad alle toeslagen en door hoe het fiscaal geregeld is. Maar goed, dat is al een heel lang bekend probleem. En dat blijven wij gewoon opschrijven. Dat hebben we recent nog weer gedaan. Omdat er gewoon geen oplossing voor komt. Ja. En dat hangt ook weer samen ook met de aanpak van het belastingstelsel. En op die manier ontmoedig je mensen natuurlijk ook om meer te gaan werken. En ik vraag me ook wel eens af...
Maar denk je dat mensen dat helemaal al zo doorrekenen van tevoren? Van, oh, als ik dus zoveel uren extra pak, dan gaat die toeslag minder worden.
Nou,
mensen
dat
zo
denk
met
ik...
de rekenmachine, dat zitten... Een baas vraagt aan ze van, luister, kan je toch ook die vrijdag komen werken?
Ja.
En dan denk je, mensen gaan met hun belastingadviseur of dat zelf zitten berekenen.
Dat is daarvoor is het denk ik ook iets te ingewikkeld. Om dat helemaal precies te kunnen berekenen. Zeker met de toeslagen zo erbij. Ik denk, we weten dat ook met z'n allen. Dus het zit ook tussen onze oren. We zijn ons ervan bewust. Ik kan me wel voorstellen, als jij voor de afweging staat van, ik werk nu 3 dagen. En ik heb mijn kinderen zoveel dagen op de crèche of op de opvang. En ik zou naar 4 dagen willen gaan. Wat betekent dat voor mij?
Ja.
Dan moet ik misschien een dag opvang erbij doen. Ja. En dan ga je
dat is vrij snel berekenen. Weet je, dat is behoorlijk duur, denk je dan.
Nou, of je vraagt aan je werkgever, reken me eens voor wat het me netto, oplevert. Maar het is ongetwijfeld niet zo dat iedereen dat precies weet. Andersom werkt overigens wel. Ik heb een tijdje ook minder dan 5 dagen gewerkt. En toen heb ik ook wel even laten uitrekenen. Was bij een andere werkgever nog. En ja, wat hou ik daar netto aan over? En toen kwam ik inderdaad ook achter van, oké, ik ga 20%. Dat was overigens niet de hele dag. Maar goed, stel je gaat 20% terug in het aantal gewerkte uren. Ga je niet 20% terug in salaris. Mm-hmm. Dus het is ook een soort beloning voor korter werken. En ik denk, oh, dat valt dan toch wel mee. Het loonoffer wat je dan brengt door minder te gaan werken. Dus
en
in
is
die zin kan
je dat voor je pensioen ook zo? Dat je, want je gaat dan ook gewoon voor 4 dagen pensioen opbouwen. Ja. Dat is wel gewoon zo. Of komt dat eigenlijk ook
nog?
Nou,
dat hangt een beetje vanaf welke regeling je gebruik maakt. Maar als jij maar als jij gewoon aan minder werkt, bedoel, ja, je pensioen en ook overigens je uitkeringen dergelijke. Mm-hmm. Je rechten worden opgebouwd aan de hand van de gewerkte uren.
Ja. Hey, even nog over je serie. Want je zei van nou, je wil ook gewoon eigenlijk iedereen aan de slag krijgen die gewoon trek heeft om te gaan werken of meer te gaan werken. Je hebt er ooit over geschreven, die groep. Maar dat is me nogal iets om ze aan de slag te krijgen. Want het is vaak makkelijk gezegd van nou, die mensen zitten al heel lang thuis. Maar die kun je niet even zomaar voor elke baan inzetten.
Nee, precies. Want het onbenutte arbeidspotentieel, daar zitten dus inderdaad ook gewoon werklozen bij. Mensen die volgens de definitie niet werkloos zijn. Of omdat ze niet meteen beschikbaar zijn voor werk. Of dat ze niet recent naar werk gezocht hebben. Je moet echt allebei, je moet en zoeken en meteen beschikbaar zijn. Dan ben je pas werkloos. Maar dan kom je uit op de bijstand. Nou, dan zit je rond de 400.000 mensen. Mensen die daar voor het verhaal zocht ik dat ook uit, echt vaak langdurig in zitten. Meer dan de helft zit er echt al, echt al talloze jaren in de bijstand. En die komen er niet zo makkelijk meer uit. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk deels te maken soms met de mentaliteit van mensen zelf. Nou is de bijstand geen vetpot, dus het is denk ik niet een hele riante hangmat om in te luieren. Maar het is misschien wel een onderdeel van je leven, een identiteit geworden. Bleek ook wel in dat verhaal, als je daar heel lang in zit. Want je sociale contacten worden ook minder, je raakt helemaal uit het werkzame leven. Dus dat kreeg ik ook wel terug uit mensen die daar al langjarig mee bezig zijn. Dat op een gegeven moment ben je gewoon echt een ander circuit beland. Dan kom je niet zomaar meer aan de bak. En aan de andere kant heb je ook de werkgevers. Ja, die moeten ook wel, als die deze mensen een kans willen geven in hun eigen belang overigens, moeten ze ook wel bereid zijn om ook te investeren. Mm-hmm. En in eerste instantie vooral in tijd. Om mensen ook de tijd te geven en te gunnen. Dat beroep wordt natuurlijk nu op werkgevers in toenemende mate gedaan. Als je niet zomaar die schaap met de 5 poten kan vinden, die altijd in advertenties wordt gezocht. Ja, dan moet je misschien, schaap met 4 poten is er ook niet meer. En dan moet je toch maar naar 3 poten gaan kijken. Mm-hmm. Om even de beeldspraak nog even door te trekken. Ja, mensen die niet volledig in je plaatje passen, maar die je misschien met een beetje hulp of een beetje bijscholing misschien toch alweer gewoon fit voor de job kan krijgen. En dat gewoon in het verleden is gebleken, is dat die bereidheid is er vrij beperkt. Bij een aantal goedwillende werkgevers die een poging doen, soms enorm teleurgesteld raken in de samenwerking ook met de gemeente daarin. Mm-hmm. Maar dat is dus niet gemakkelijk. Maar dat is wel in het licht van deze problematiek natuurlijk wel moeilijk te verteren. Dat je pakweg 400.000 mensen in de bijstand laat verpieteren. En hun potentieel niet benut. Ik bedoel, dat is dus een economisch probleem. Het is ook een sociaal probleem voor deze mensen. Dus mij lijkt dit wel het moment om dat te doen. Maar ik zie niet heel veel urgentie, ook niet bij de politiek, dat dit nou enorm hoog op de agenda staat om hier nou heel groots mee aan de slag te gaan. Je ziet wel gemeentes wel iets actiever worden. Dat ze denken, we moeten eigenlijk wel weten wie in de bijstand zit. Dat weten ze vaak niet eens. Dus dan gaan ze die wakker doorlichten, moeten mensen langskomen. Maar goeiemorgen, zeg, voordat dat een beetje op gang komt en voordat het een beetje tot resultaat leidt, dat gaat echt heel lang duren.
Ja. Wat wel wat meer in het vizier zit, zijn de arbeidsmigranten. Dat komt natuurlijk ook door het voorstel van de Europese Commissie. Die zeggen, joh, dat moeten we gemakkelijker gaan maken, want Europa moet geholpen worden. En dan, Ingrid Thijssen, VNO-NCW, de voorzitter van de werkgeverskoepel, is er ook voor. Alleen het kabinet staat er niet zo te springen, geloof ik. Hè?
Een officiële reactie is er nog niet geweest, begrijp ik, op het voorstel van de Europese Commissie, wat eind april is gedaan. En het is ook voor de politiek ook best wel ingewikkeld. Want je moet dus inderdaad een afweging maken tussen die economische nood die de werkgevers ook verwoorden. En de andere kant, wat het maatschappelijk betekent als je de poorten openzet voor allerlei arbeidsmigranten van buiten Europa.
Mm-hmm. Zullen we even naar Wieberen van Haga luisteren, die er ook niet echt helemaal fan van is?
Nee. Je zou eerst het eigen arbeidspotentieel moeten gaan bekijken. Nou, dan heb je in Nederland ongelooflijk veel mogelijkheden. Er zitten heel veel mensen in de WW, er zitten heel veel mensen in de bijstand, er zijn veel zieken. Er is een enorme, of er is een relatief lage arbeidsparticipatie van vrouwen. Relatief lage arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond. Dus wat ons betreft gaan we daar eerst naar kijken.
Ja, ik vind dat mooi wat ons betreft, de groep van Haga. Maar ja, goed. Ja. Spreekt namens meerdere mensen.
Ja. Ja, het woord groep is een beetje... Ja. Een beetje raar altijd in dit verband. Dat zijn altijd mensen alleen.
Maar dat sentiment. Want je krijgt natuurlijk ook weer gewoon een heel gedoe met huisvesting. Dat mensen denken, ja, ik kan nu al geen woning vinden. En waar moeten we überhaupt die mensen dan plaatsen? Ja. Maar je zegt wel, van ja, je moet ook aan die kant een soort oplossing zien te vinden, toch? Ja. Wat moet het kabinet ermee? Laten we eerst even zeggen, hoe definitief wordt dat vanuit de Europese Commissie? Dat weten mensen ook heel vaak niet. Dan horen ze van, nou, Brussel wil dat. Maar dat is niet zomaar gezegd dat het dan gebeurt.
Nee, het is een voorstel van de Europese Commissie. Eind april gedaan door de Eurocommissaris, de Griekse Eurocommissaris van Migratie. En het interessante is dat het is niet primair gedaan vanuit de gedachte van hoe lossen we een arbeidsmarktprobleem op, maar eigenlijk hoe lossen we een migratiedossier op. Dat is dezelfde Eurocommissaris die ook gewoon verantwoordelijk is voor het migratiepact. En dat heeft ook te maken met hoe verdelen we allerlei migranten die uit Noord-Afrika bijvoorbeeld komen naar Europa op gammele bootjes over de Middellandse Zee. Hoe verdelen we die? Dat willen we überhaupt al niet. Al was het maar voor de levensgevaarlijke tocht die mensen ondernemen. Maar als ze dan vervolgens toch aankomen, dan willen we de migranten op een manier dan wel verdelen, dan we terug kunnen sturen. Nou, dat dossier zit in Europa hopeloos vast. Dat is super ingewikkeld. En dat lijkt toch vooral het vertrekpunt te zijn van dit plan. De gedachte van, nou, laten we dan in instantie met Marokko, Egypte en Tunesië is nu het idee. Laten we daar dan afspraken mee gaan maken als Europese Unie. Dat we talentenpools gaan ontwikkelen met deze drie landen. En dat mensen die graag willen werken in Europa zich kunnen melden in hun eigen land bij zo'n talentenpool. En werkgevers uit Europa kunnen zich ook melden. En zo kan je vraag en aanbod van arbeid bij elkaar brengen. En dan zoeken we er specifiek mensen met bepaalde bevaardigheden. Dat kan zijn de zorg of een monteur voor de zonnepaneel.
Maar dat is dan anders dan mensen die dan op zo'n boot misschien zitten, want het kan misschien een heel ander soort groep zijn.
Nou, dat is natuurlijk de vraag, maar de gedachte zelf, dat is wel een beetje de gedachte erachter, hoe kunnen we dan die migratiestroom die anders ongewild onze kant op komt verminderen. Misschien dat je dan ook kan zeggen van nou, dat kan je dan makkelijker combineren met wat steviger en stringenter migratiebeleid. Dat weet ik niet, maar het is wel interessant te zien dat eigenlijk een beetje het vertrekpunt is. En dat is echt iets heel anders dan te denken van, we hebben een economisch probleem hier in Europa. Hoe gaan we dat oplossen? Mm-hmm. Dus het komt uit die koker. Dat is wel van belang om te weten. En vervolgens, het idee is wel om nu als een soort proefproject met Oekraïners te gaan starten. Nou, dat is makkelijk, want die zijn er toch al. Ja. En daar hebben we ook een andere binding mee, nog even los van... Dat het natuurlijk anders tegen ze aankijken, omdat zij natuurlijk uit een oorlog komen waar we ons enorm bij betrokken voelen, doordat het een buurland van Europa, van de Europese Unie is. Maar ze hebben ook andere rechten. We hebben al andere afspraken met de Oekraïne. Dus daar wordt een proefwerk mee gedaan. En de bedoeling is toch wel voor het eind van het jaar te kijken of er dan met die drie specifieke landen, Marokko, Egypte, Tunesië, afspraken over die talentenpools gemaakt kunnen worden. En dat is dan later uit te bouwen tot andere Afrikaanse en Aziatische landen, Bangladesh. Dus het kan allemaal nog veel groter worden.
En is daar dan het idee achter? Want zoals bij Oekraïne, ik hoop het voor Oekraïners, dat ze op een gegeven moment weer terug kunnen naar hun eigen land. Ja. Dan zou je dan een paar jaar dus van hun diensten gebruik kunnen maken en dan gaan ze weer.
Ja, zeker.
Dus dat geldt het dan ook voor die EU-plannen? Dat zo in de
plannen... Nou, sowieso is het de gedachte dat lidstaten moeten hier natuurlijk nog over gaan beslissen. Het is een voorstel van de Europese Commissie. Het Europese parlement gaat erover en lidstaten gaan erover. En het is vervolgens niet zo dat bijvoorbeeld Nederland, als Nederland zegt, nou, we vinden het akkoord om dit te doen, maar willen zelf niet meedoen. Het is niet zo dat wij ineens gedwongen zijn om allerlei Tunesiërs hier aan het werk te stellen, terwijl we dat eigenlijk niet willen. Mm-hmm. Dus in die zin zit er wel een bepaalde mate van vrijwilligheid nog wel in.
Al lijkt me dat wel lastig, want als een Tunesiër in Duitsland eenmaal aan de slag is, zal hij daar ook een soort vergunning voor krijgen. En als hij dan denkt,
nou, dat moet je dus juridisch allemaal nog af van dichten. Ja. Dat je zorgt dat wel beperkt blijft. Maar dat is, je weet, heel veel regeringen zullen denken, oké, maar dit is stap 1. Dan weten we ook, dan kunnen we wel een beetje raden wat de vervolgstappen zullen zijn. Mm-hmm. En inderdaad, je zit de deuren toch verder open voor arbeidsmigratie. Maar de gedachte is, en kijk, op papier ziet het natuurlijk misschien prachtig uit, dat je ja, dat je zegt, nou, het is heel specifiek of specifieke vaardigheden. Het is een talentenpool, dus er komen alleen maar mensen, er komen ervaren zonnepanelen, instructeurs uit Marokko melden zich bij het Marokkaanse talentenpool. En daar is een vacaturebak met de Nederlandse vacatures.
Diplomaatjes bij zich.
Precies, diplomaatjes bij zich, LOI en weet ik veel. Ja, en wij zoeken toevallig die zonnepaneel. Prachtig. Mm-hmm. En het is allemaal tijdelijk. Dus we komen hier die zonnepanelen op het dak zetten en gaan weer naar huis. Mm-hmm. Maar ja, weet je, we nemen natuurlijk ook het verleden met ons mee. En we nemen ook de integratieproblematiek van de afgelopen decennia met ons mee. Mm-hmm. En we hebben nu heel specifiek een probleem met huisvesting. En het is opmerkelijk dat zelfs de arbeidsinspectie recentelijk in zijn jaarverslag heel nadrukkelijk hier een punt van heeft gemaakt. Die ook zegt, ja, er zijn zoveel problemen met arbeidsmigratie. Daar lopen zij natuurlijk voortdurend met de handhaving tegenaan. Dus ja, ze reageren niet specifiek op dit voorstel, maar ze luiden wel de noodklok over arbeidsmigratie als zodanig. Een van de zinnen die me daarin opviel was dat ze zeggen, ja, er is natuurlijk een enorme prikkel voor die arbeidsmigratie vanuit werkgevers. Die willen het natuurlijk heel erg graag. Want dat is natuurlijk makkelijk, hè? Ik bedoel, ze hebben misschien die mensen nodig, maar het zet ook weer de druk op de lonen. Het zorgt ook weer voor concurrentie tussen werknemers. Ik bedoel, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn natuurlijk ook, die mensen worden dus niet geschoold om die zonnepanelen te kunnen installeren. Want ja, je kan ook een blik Marokkanen opentrekken, om het een beetje onaardig te zeggen. En daar ontstaan dan private verdienmodellen, zegt de arbeidsinspectie. Maar die wentelen de lasten publiek af. En dat is zoals de arbeidsinspectie dat omschrijft. Ja, van, nou, er zijn ook publieke lasten. En die zitten bijvoorbeeld in de integratieproblematiek, in de slechte woonomstandigheden, in het tekort op de arbeidsmarkt. Er zijn de druk op het onderwijs, als de hele gezinnen meekomen. Dus wij als maatschappij hebben daar ook de nadelen van, zeg maar. En de grap is natuurlijk dat degene die al die arbeidsmigranten hierin halen, via uitzendconstructies of wat dan ook, die verdienen eraan. Maar de maatschappij draait voor de kosten op. Ja, en dat is natuurlijk niet houdbaar. En je ziet ook dat daar VNO-NCW bij ons in de krant ook van de week er ook helemaal geen antwoord op heeft. Dat als aan Ingrid Thijssen wordt gevraagd, maar de arbeidsinspectie is erop tegen, en is het antwoord, de arbeidsinspectie kan beter gaan handhaven in plaats van politieke uitspraken te doen. Mm. Ja, dat is natuurlijk een ontzettend flauw antwoord.
Ze mogen toch prima dit soort dingen aankaarten?
Ja, nou, en dan nog, al zou ze het niet mogen, dan is het nog geen argument. Ik bedoel, daarmee heb je niet de noodklok, die vraag van de arbeidsinspectie beantwoord. Mm. Maar dat is natuurlijk gewoon een reëel punt. Ik bedoel, we hebben nu al een probleem om alle migranten en Oekraïners te huisvesten. Nou, laat staan als we die sluizen verder opengooien. Mm-hmm. En dus is de vraag of het ook per se nodig is. Ik denk wel dat de vergrijzing stelt ons voor grote uitdagingen. Een beetje lelijk woord, met problemen, meteen zo negatief. Op de arbeidsmarkt, daar begonnen we mee. De tekorten moeten we rekening aan houden met een bepaalde dienstverlening niet meer kan. Ja, dat is dus ook heel ingewikkeld. Maar ja, het verleden heeft geleerd dat het zomaar de deuren opengooien voor heel veel migranten ook heel veel problemen met zich meebrengt. Mm-hmm. En die afweging moet je daar wel aan maken.
Ja, en wat brengt ons eigenlijk een beetje tot slot waar we mee begonnen? Dan moet je er gewoon maar bij gaan neerleggen dat de welvaart wat minder wordt. Ja. Dat je een dag niet naar een restaurant kan en dit even achter niet kan. Ja. En dat hoort er nou eenmaal bij. Dat is een beetje de prijs die we betalen.
Nou, en dat is bij een restaurant is dat minder erg. Tenminste, voor de restauranthouder wel. Maar voor ons is dat minder erg. Dat wordt ook wel een probleem met als je de klas naar huis moet sturen. Of als de verpleeghuizen of de ziekenhuizen onvoldoende handen aan het bed hebben. Er zijn natuurlijk wel cruciale sectoren waarbij dat echt wel heel erg nijpend wordt. En dat probleem zie ik ook wel. Mm-hmm. Maar als je nu al de werkgevers de ruimte geeft om zomaar allerlei mensen uit het buitenland te gaan halen, dan zullen ze dus ook nooit gedwongen worden om te investeren in het potentieel wat er nog wel is. Dan kunnen ze alsnog die 400.000 mensen in de bijstand gewoon lekker laten zitten. Mm-hmm. Dus ja, ik denk misschien dat je aan het eind van de rit toch een deel arbeidsmigratie nodig zal hebben. Maar laten we daar dan als sluitstuk naar kijken en niet daarmee beginnen. Want dat haalt meteen de druk van de ketel ook bij heel veel bedrijven die ook gewoon aan de bak moeten. En misschien ook mensen zelf. Ik bedoel, je moet ook zelf ook gewoon kijken van ben ik gewoon qua vaardigheden bij de tijd? Zijn er andere mogelijkheden? Kan ik me omscholen? Maar ja, ook daar moet gewoon politiek gezien ook nog veel meer op ingezet worden op het ja, op mensen om te scholen en klaar te stomen voor ook banen waar in de dichtbij de toekomst gewoon heel veel vraag naar is.
Ja. Of gewoon heel veel meer kinderen maken. We moeten gewoon een 4 kinderen politiek. Maar ja.
Dat nu krijg ik gesprek een hele bijzondere wending. Maar nee, zeker. Ja. En misschien dat als ze 4 dagen werken. Dat het ook wel een mogelijkheid biedt.
Nee, kijk. We zijn er doorheen. Maar we hebben altijd nog de rondvraag.
Zeker.
Martin,
zeker.
Zit je nog iets op het hart?
Ja, nou, ik wil toch even stilstaan. Dat is helemaal off topic bij het overlijden van Jeroen Brouwers.
Ja, ja, ja. Ik hoorde je vanochtend al er eventjes over. Ja. Ja. Dat we zelfs wel wat meer aandacht aan kunnen besteden in jou. Dus je bent fan.
Ja, ik ben. Ja. Het is mijn grote literaire held. Ja, ja. Nee, absoluut. Ja, ja.
Ik kreeg nog net bezonken rood. Maar goed. Ja. Dat was denk ik niet je favoriete boek of wel?
Die nee, zeker op, wel. Ja. Ja? Dat is ook heel erg mooi.
Moet je
altijd
op de lijstje zetten, toch? Ja, zeker. Bij Nederlands.
Ja. Ja. Nee, daar is het allemaal mee begonnen. Nee, ik was een enorme fan van heel veel van zijn boeken. En ik zat gisteren aan mijn boekenkast om even te kijken. Maar het was een behoorlijke rij wat er stond. Ja, en ja, goed, de man was 82. Dus het is dus niet zo raar dat... Goed, ja, op een gegeven moment houdt het wel op. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar dat is wel bijzonder natuurlijk met allemaal van die... muzikanten en schrijvers die gaan erover lijden. Van die mensen die dus al heel lang met je meedraagt.
Voelen we ons opeens zo oud? Dat gebeurt
ja,
toch?
Ook dat.
Had ik maar, ook met Henny Vrienden heel erg.
Ja, ja. Ja. Nee, maar ik vind een fantastische schrijver. Die inderdaad rondom Bezonken Rood een heel aantal boeken heeft geschreven. Die heel erg over die tijd van Indië en Indonesië gaan. En de verwerking daarvan. En daarna een hele batterij boeken met heel andere onderwerpen. En tot het eind toe heel productief bleef. Een prachtig mooi van schrijven. Ik hou echt van de Nederlandse taal. Nou, ik zou willen dat ik iets van zijn talent zou hebben. Dat, fantastisch.
Nou, mooie eerbetoon.
Ja, en jij nog iets rond?
Ik voel me altijd zo, heb je altijd zo'n lekker literair onderwerp of zo. En dan denk ik, nou, dan kom ik weer met mijn ordinaire onderwerpjes.
Hoezo?
Ik zit nog steeds heel erg in de Johan Derksen rel natuurlijk. Oh, dat, je dan gecanceld is. Oh, en zijn Heintje Davids.
Dat je over Feyenoord ging hebben. Dat trek ik dan wel met Johan Derksen. Dan ga je echt wel een brug te ver.
Dan kan je niet meer lastigvallen. Want je kijkt het nooit. Volgens mij vind je het allemaal kantinepraat. En
dat is ook de formule, toch?
Dat is de formule, ja. Ja, nee, zeker. Maar hij komt wel of niet terug.
Dat word ik vooral heel moe van. Kom op, zeg. Gelul over de gecancel en zo.
Ja, ik vond het wel grappig dat hij dan zelf zegt, ik kom terug. En dat al die mensen bij Talpa zeggen, dat is helemaal dan... Ja, dat is toch chaos, maar sneller.
Nou, maar goed. Maar weet je...
Ik zal de volgende keer, volgende week ga ik een literair onderwerp zoeken. Om je een beetje te verrassen. Dan kom ik ook een beetje intelligenter af. Dankjewel voor je tijd. En we gaan even de podcast
sterretjes of duimpjes. Ja. En laat je comments achter bij de podcast app. Of je geeft je waardering door. Dat vinden we leuk. En is het ook beter vindbaar.
Ja, en mailen mag ook naar podcast@dft.nl. Nou, ging het toch bijna eventjes mis. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
Tot volgende week.